Boardroompanel.
Thuisbezorgd stuurt een werknemer de laan uit die een kritisch artikel schreef over zijn werkgever. En het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants scherpt de interne regels aan na vermeende uitgeleiders van de oud-voorzitter. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zitten Marieke Engbers, assistentprofessor aan de Vrije Universiteit, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En ook hier is Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factor bedrijfsovernames. Jeroen, moet er ook nog wat toegevoegd worden aan jouw aankondiging?
Nou ja, ik ga wel heel erg mijn best doen dit jaar, want een panelgenoot heeft wel veel titels.
Sorry.
We gaan beginnen bij Thuisbezorg. Dat stuurde onlangs een werknemer de laan uit die een vakbond had opgezet en een kritisch artikel over zijn werkgever schreef, ondanks dat die werknemer, naar eigen zeggen in ieder geval, goed presteerde. Marieke, laat ik bij jou beginnen. Hoe moet je hier als werkgever op reageren? Dus het oprichten van die vakbond en vervolgens nog een zeer kritisch artikel schrijven over het reilen en zeilen binnen Thuisbezorgd, dat heeft hier kennelijk consequenties.
Ja, dat is natuurlijk ernstig, vind ik. He, dus dat je zo reageert als organisatie. Zeker omdat hij volgens mij... wat is zijn naam? Jitske Groen?
De topman.
De topman, hè? Hij heeft een idee volgens mij dat hij het heel goed doet op dit gebied. Dus hij wil juist medewerkers in dienst. En hij wil volgens mij het goed doen dus. Terwijl je dus dit dan meemaakt en dan op deze manier reageert, daar zit iets dat haaks op elkaar. Dus ik kreeg de associatie van hij moet eigenlijk aan het programma meedoen dat je als bestuurder, zeg maar, undercover in je organisatie, ga maar zelf een weekje fietsen. En ga dan maar eens even kijken of jij jouw beleid inderdaad menselijk vindt.
Dat komt ook wel terug in de stukken die ik van jou gelezen heb en je boeken. Je moet eigenlijk op zoek gaan naar je eigen ongelijk. Je moet daarvoor openstaan. Ja. Je moet weten wat er leeft. Ja. Hij zal toch wel gedachten hebben bij het feit dat niet elke rider, elke bezorger altijd maar fluitend op de fiets zit. Denk je dat het voor hem als een verrassing komt?
Ja, dat is dus de vraag. Hè? Ik weet het niet. Ik denk dat er toch heel veel bestuurders denken dat ze weten wat er allemaal gebeurt. Ze zitten in hun eigen wereld. Ze komen soms zelf niet meer bij de Albert Heijn. En dan zit je meer naar jouw cijfers te kijken. Je weet hoe duur je medewerkers zijn. Je zit te concurreren. Nou, dan vind je misschien net een beetje meer dan het minimumloon heel redelijk. Terwijl het voor die mensen zelf natuurlijk heel anders voelt. Ik vind het nogal schrijnend dat ze hun eigen telefoon moeten betalen. En het is dat je dat soort dingen, dat hoort gewoon bij jouw pakket aan, vind ik, aan jouw ondersteunende spullen.
En daar kan ik wel tegenover stellen, ja, dat je daar wel zelf voor tekent. Misschien ben je te blij om aan de slag te mogen. Ja, maar waarschijnlijk staat er in jouw contract, dit nemen wij voor onze rekening, ja, en dat komt voor jouw rekening.
Ja, tuurlijk.
Jeroen?
Nee, absoluut, ja. Kijk, het is natuurlijk ook wel grappig. Een Thuisbezorgd is natuurlijk echt als start-up skiller begonnen. Dus die hele industrie bestaat nog maar een jaar of 5, 6 dat het echt serieus is.
Hij heeft het vergeleken recent, Jitse Groen, met het aanleggen van een spoornetwerk. En dat hij een van de eerste was die daaraan begon. En dat hij dat ook maar moet uitvinden.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook waar. En dan is het ook wel mooi. Maar te verwachten dat je hele organisatie die diezelfde drive heeft, is natuurlijk niet zo. De mensen die er later bij komen, die zien het gewoon als een job, als een baan. Ja, en dan moet je gewoon geld verdienen, je gezin onderhouden, et cetera. En dan is het wel heel erg makkelijk om te zeggen, ja, nee, we moeten allemaal dezelfde drive hebben. Dus ja, als je wat langer moet doorwerken, of als je zeg maar dingen zelf moet betalen of investeren, dat kunnen jullie ook allemaal doen. Nee, voor dat soort mensen, of voor die riders, is het gewoon een job.
Ja, maar die hebben wel een dik document meegekregen.
Klopt.
Een soort bijbel, gedragscode, ja. 49 pagina's. Daarin staat onder andere dat het niet is toegestaan om negatieve uitlatingen over collega's, consumenten of restaurants op internet te plaatsen die in strijd zijn met de normen en waarden die het bedrijf nastreeft. Maar wat we hierin missen is dat er niks staat over negatieve uitlatingen over Thuisbezorgd zelf.
Precies.
Dat hadden ze dan voor de volledigheid nog even moeten opnemen.
Ja, als jij de mond wil snoeren van mensen die de tegenkracht kunnen bieden, want zo kan je een medewerker zien, dan moet je dat er vooral inschrijven. Maar dan krijg je toch wel, denk ik, snel te maken met angstcultuur. En dat las je ook, hè? Ik weet niet, al die snitches en zo'n cultuur. Ik weet niet of je dat als werkgever wil. Hè? Misschien denk je van, nou, handig. Ik las ook dus dat deze jongen wilde een collega's ook bij elkaar roepen. Hè? Hij had het tegen de manager gezegd, we willen met elkaar praten. En dat is kenmerkend aan macht, je wil jezelf organiseren. Want dan kan je die tegenkracht tegen die macht, hè, kan je organiseren.
Hij is er wel in geslaagd om een soort van actiegroep, vakbond op te richten. Union busting heet het dan in Amerika, om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar toch nog even in de schoenen van Jitse Groen staand. Je hebt een werknemer die het op alle mogelijke fronten kennelijk oneens is met hoe het gaat binnen een bedrijf, die daar een kritisch stuk over schrijft, die een vakbond opricht.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat je daar niet op zit te wachten. En dat als een contract afloopt, want dan moeten we er volledigheidshalve ook nog wel bij zeggen. Dan verlengen we dat niet. Ja, en dat is misschien voor allebei de partijen wel goed.
Ja, nee, maar dat wou ik er ook even bij zeggen. Hij is natuurlijk niet ontslagen. In Nederlands ontslagrecht is best goed geregeld. Dus je kan niet zomaar voor dit soort redenen ontslag krijgen. Maar het is wel zo dat een contract niet verlengd kan worden. En deze jongen heeft zich behoorlijk in de kijker lopen spelen. Dan kan je als werkgever ook wel eens een keer zeggen van, nou ja, misschien is het niet helemaal, passen wij niet goed bij elkaar. Dan, dat is ook gebeurd. Maar dat tegenovergesteld is natuurlijk, daardoor krijgt thuisbezorgd best wel een slechte naam. Of in ieder geval een slechte publiciteit richting andere mensen.
Ik stel me natuurlijk gewoon de boardroom voor. Hè. Er zitten natuurlijk RwC-leden. Hebben ze het hier over met elkaar? Wanneer zijn we een goede werkgever? Wat verstaan we erover? Want als jij een organisatie hebt, een operational excellence-achtige organisatie, waar jij ontzettend voor lage kosten gaat en maximaal, in feite lage kosten, dan wil je ook niet een dialoogcultuur. Een dialoogcultuur is relatief duur. Ja. Dus dan kan je natuurlijk een hele zakelijke besluit nemen van, we gaan voor maximaal winst. Dus dan hoort er ook dit soort HRM-beleid bij. Ik vraag me alleen af of hij zich realiseert dat dit de consequentie is van zijn beleid. Ik heb het gevoel dat hij dat niet weet. Nee. Daarom denk ik van, ga eens eventjes een weekje zelf fietsen en ga dan je oordeel vellen over of het onredelijk is wat die jongen zegt.
Dat bedoel ik inderdaad ook, want hij is natuurlijk begonnen als start-up, als scale-up. En dan vervolgens heb je dus een beetje de energie en de gedachtegang daarbij. Maar de mensen die er later bij komen, die zien het gewoon als een bedrijf, als een baan. Ja, en dat is een hele andere dynamiek. En inderdaad, het zou wel goed zijn als hij een keertje zelf de kleren aan zou trekken en op de fiets zou stappen en een keer het gevoel zou krijgen wat die mensen hebben.
Maar Marilike, kun je zo duidelijk zeggen dat er altijd maar koet gaan voor de laagste prijs? Want je haalde al eerder aan, hij vergelijkt zich graag met de concurrentie, Deliveroo, met allerlei dubieuze ZZP-constructies. Nee, zegt hij, we hebben mensen zelf in dienst, of anders werken ze via een uitzendbureau voor ons. Dat wil zeggen, ze kunnen wel degelijk ergens op rekenen. Je moet natuurlijk ook nog concurrerend blijven, maar wij gaan zeker niet voor de laagste prijs.
Nee, dus daar lees je dus dat hij een soort van, eigenlijk een hele goede werkgever wil zijn. Dat lees ik erin. Maar als je dan dit verhaal hoort, en dan kan je zeggen, N is één. Dit is gewoon een kerel is gewoon misgeschoten. Deze moet ook weg, want die past niet bij ons. Maar als je dan verder leest, en je leest dus ook wat er om hem heen gebeurt, hè, en ik weet niet wat waar is, maar om te ontdekken wat waar is, moet je denk ik wel uit jouw boardroom stappen en eventjes wat meer gaan onderzoeken wat wel waar is.
En je zegt zelf, dan een cultuur is duur. Dat wil zeggen, als je open staat voor meningen van anderen en probeert er samen uit te komen, dan betekent dat ook dat je een beroep moet gaan doen op je portemonnee. Waarom eigenlijk? Waarom is dat per definitie
bijvoorbeeld
het geval?
Bijvoorbeeld een R&D-organisatie die heeft ook gewoon tijd om na te denken. Dan ga je mensen eigenlijk niet op rendement beoordelen, ga je ze ook vrije tijd geven. Dat is relatief duur, maar dat hoort bij het product wat je wil creëren. Dus je moet daar continu een hele bewuste keuze in maken. EasyJet die wil gewoon ook waarschijnlijk dat soort organisaties gewoon echt op operational excellence. Heb je een andere besturingscultuur nodig. En daar moet je gewoon ook de negatieve kanten van kennen en dan pas een besluit nemen, wat willen we werkelijk. Nou, en hier hebben ze het misschien wel iets te kostenefficiënt ingericht.
Ja. Jeroen, denk jij ook dat Jitse Groen maar eens flink op de pedalen moet gaan staan.
Dat is wat ik net zeg. Ja, dat zou best wel een heel goed idee zijn. Ja. Ja.
We gaan naar alle goede ideeën die leven binnen de beroepsorganisatie voor accountants.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het boardroompanel, Marilike Engbers en Jeroen Verkouteren. En het gaat inderdaad over accountants. Niet voor het eerst in dit panel. Jeroen, jij kan er alles mee vertellen. De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, oftewel de NBA, scherpt de interne regels aan vanwege fouten op het gebied van belangenverstrengeling van voormalig voorzitter Marco van der Vechten. En dit komt allemaal uit de koker van de nieuwe voorzitter van de NBA, Chris Dauma. Hij is hier recent geweest om uit te leggen wat hij met de beroepsvereniging van plan is. Hoe is het om dan in je eerste weken, je witte brood, weken meteen toch ook je voorganger op de korrel te nemen?
Ja, ik heb daar altijd wel een beetje een gemene gevoelens bij. Het is veel CEO's doen het. Die komen dan aan en die zeggen dan van, ja, nee, alles wat er verkeerd is in een organisatie, lag aan mijn voorganger. En ik ga het anders doen, ik ga het beter doen. Dat in sommige gevallen kan dat natuurlijk ook wel zo zijn. Maar het heeft ook met de bedrijfscultuur te maken. Het heeft ook met de cultuur van de organisaties en de accountants zelf te maken. Daar hebben we het al vaker over gehad in de boardroom. Dat verdient ook niet de schoonheidsprijs. Door om gelijk inderdaad je voorganger de schuld te geven van alles, vind ik ook een beetje overdreven.
Maar komt het niet veel vaker voor dat een nieuwe topbestuurder zegt, dit zijn mijn eerste weken, dit zijn mijn eerste maanden. Ik heb nu nog een frisse blik. Ik weet nu nog precies wat ik wil, wat er mis is, wat mijn opdracht is. Ik ga er meteen een gevolg aan geven en ik kom met stevige statements.
Nou, kijk, gevolg aan geven, hartstikke goed. Maar geef dan aan wat jij wil veranderen. Niet te zeggen wat de andere verkeerd heeft gedaan, maar zeg dan wat jij goed gaat doen.
Ook niet als die andere man in dit geval echt dingen in de ogen van zijn opvolger verkeerd gedaan heeft, dan moet je dat maar onder het tapijt schuiven.
Nee, niet onder het tapijt schuiven, maar zeggen van oké, er zijn fouten gemaakt, we gaan naar de toekomst kijken. Ik denk dat dat een veel krachtiger statement is van hem.
Maar om dat nog eventjes volledig te schetsen, dit komt niet zomaar uit het niets. Hè. Er is een prominent lid van de NBA, hoogleraar Vijver, die heeft gezegd, het laatste wat ik doe voor deze vereniging is het steunen van de nieuwe kandidaat, Chris Dauma. Daarna lever ik mijn titel in, want ik kan eigenlijk niet leven met hoe het er de afgelopen jaren aan toegegaan is. Ik heb nog wel wat kritische vragen over de afgelopen periode. En daaruit komt onder andere naar voren dat Bauke van der Vechten, de gewezen voorzitter, de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft gelaten door een brief aan minister Grapperhaus te sturen en daarin te verwijzen naar een artikel van een collega bij Deloitte, waar die partner was. Het ging er dan om dat er forensisch onderzoek gedaan werd door advocatenkantoren. Een lucratief terrein waar ook accountants op actief zijn. En dan is de vraag, moet je als voorzitter van zo'n onafhankelijke belangenvereniging verwijzen naar je partner, je collega bij Deloitte? Dat is toch wel iets om serieus te bespreken, ook als nieuwe voorzitter van de NBA.
Ja, zeker. En ik geef jullie eigenlijk allebei gelijk. Het is een beetje makkelijk. makkelijk om het om schuld bij iemand te leggen. En ook denk ik belangrijk dat een nieuwkomer wel ook de cultuur, bij wijze van spreken, bespreekbaar maakt. En wat ik het interessante hiervan vind, is een beetje ook wat je net zei over die blinde vlek. Dit raakt allemaal aan ethiek. Hè. De accountants die moeten natuurlijk eigenlijk boven alle ethiek verheven zijn gezien hun vak. En natuurlijk moeten zij dus daar voorbeeld verlenen. En dan zie je dus dat daar juist het elke keer fout gaat. Nou, hoe pijnlijk is dat? Hoe kan dat dan? Hè? En dan, als je in de kern kijkt, dan moet ik altijd aan het voorbeeld denken van een vader die schreeuwt naar zijn hij schreeuwt naar zijn kind, je mag niet schreeuwen. Hè, dus dan ben je hebt een aangehangen waarde, je mag niet schreeuwen, maar je doet het tegelijkertijd ook. Als de rest jou daar niet op wijst, heb je een blinde vlek. Hier moest ik aan denken toen ik dit las. Hè, van ik denk dus dat die Marco van der Vechten gewoon zijn best heeft gedaan. Die heeft wel twee petten. Die in de actie van de dag heeft hij verkeerde besluiten genomen. Dat doen we allemaal misschien wel. Misschien ook wel in het licht van het belang van ethiek wel aan te rekenen. Hè, dat vind ik wel. Maar zo gaan die dingen. En vervolgens krijg je dus dat de volgende, die ziet dat makkelijker. Want die ziet dus die vader die schreeuwt. Die zegt, ja, dat kan toch niet. Maar het risico dat hij het ook gaat doen, is aanwezig. Nou, wat wel goed is volgens mij, ik zag eventjes naar de governance van deze club te staan. Dus één man en allemaal vrouwen om hem heen in het bestuur.
Ja, dan gaat het meteen een stuk beter.
Ze hebben daar in ieder geval, ze doen aan diversiteit. Nou, dat proberen ze ook. En ze hebben blijkbaar de besturing in de organisatie veranderd. Dus ze hebben nu faculties. En één van de faculties is ethiek. Nou, dat lijkt me een hele interessante. Die mogen denk ik
heel kritisch.
Hebben
ze al een paar jaar trouwens, hè?
Ja, dus
de faculteit is er al een tijdje.
Nou, dat wist ik niet, maar het leek een beetje een nieuwe besturing. Dus als dat al nieuw is, of als dat nog niet zo nieuw is, dan is de vraag, wat is de rol van deze faculty op het kritisch beoordelen van hun eigen bestuur, en durven zij dat gesprek aan te gaan? Want dat is het spannende van dit soort zaken.
Die bestuurder kan trouwens niet meer helemaal op persoonlijke titel allerlei brieven gaan sturen, want ze hebben, en dat is volgens mij geen onbekend fenomeen, het vier-ogen-principe maar
eens
van
stal gehaald. Daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad.
Dan zou je kunnen zeggen, dat had dan toch al lang gemeengoed moeten zijn. Absoluut. Er moet altijd iemand meekijken of meebeslissen.
Volledig mee eens. Het vier-ogen-principe bestaat al, zo niet honderden jaren, tientallen jaren in ieder geval. En zeker bij accountancy, notarissen hebben we het er wel vaker over gehad. We kunnen daar ook wel een aantal dingen van opnoemen. Maar het vier-ogen-principe is een heel simpel principe. Het is overigens wel zo, en dat vergeten ook veel mensen, dat het wel dat het wel in de regelgeving staat, of dat het wel gedaan wordt, maar dat het vier-ogen-principe, de tweede paar ogen, om het maar zo te zeggen, helemaal niet goed kijkt. Of die brief gewoon even doorlezen en zegt, dit is hartstikke goed. Punt. Dus je moet het dan ook wel echt doen.
En wordt er niet goed naar gekeken uit gemakzucht of uit angst om anderen tegen te spreken?
Nee, niet zozeer meer uit gemakzucht of het is een collega van mij, dus die vertrouw ik. Ik geloof wel dat hij het goed doet, dus dat is prima. Zo gaat het echt.
Ja, het vier-ogen-principe is een mooi principe, zeker op papier, maar in de praktijk heeft het weinig waarde.
Nou, wat je zegt, die routine, het onder druk heel veel moeten doen. Daarbij denk ik, vertrouw mijn collega wel. Dat is allemaal geen kwade wil, maar dat is wel allemaal de snelheid van dingen. Ik denk dat we heel veel mensen in die topregionen het gewoon hartstikke druk hebben. En ik denk dat eigenlijk een heel slecht teken is. Ik denk dat ze het liefst zou ik als persoon, dat ze de helft van hun agenda leegtrekken. Omdat ze dan eerst gaan nadenken over waar ze mee bezig zijn. Want daar is nu helemaal geen ruimte voor.
Overigens is hier ook niet gezegd dat de Marco van der Vechten handelde uit kwade wil.
Nee.
Die twee petten die zorgen ervoor dat je sneller kunt denken dat er misschien iets aan de hand zou zijn. Maar het kan, zoals jij zegt, ook een menselijke fout zijn. Iets wat onhandig uitpakt.
Ja, en dat vraagt gewoon vertraging. Het vraagt over nadenken over wat ik eigenlijk elke dag doe. En in plaats van gewoon maar handtekeningen zetten omdat je je collega vertrouwt en snelheid wil maken.
Laten we nog even luisteren naar de nieuwe voorzitter, Chris Dauma, die zoals gesteld een paar weken geleden hier te gast was. Overigens ook niet de eerste gedroomde kandidaat, want ze hadden iemand wat op het oog. Ted Verkade van Baker Tilly, die verantwoordelijk was of betrokken was bij een schandaal waar zijn kantoor nog mee kampte. Dus kwam toen Chris Dauma als onafhankelijke kandidaat bovendrijven. Dit zei hij een paar weken geleden.
De NBA en het bestuur hebben gezegd, nou, misschien moeten we toch eens even nadenken over of wij niet de stap moeten zetten om toch ook het mogelijk te maken om een voorzitter van buiten te benoemen. Dus nou, daar heeft het bestuur gedaan, die stap gezet, om die deur daarvoor open te zetten. Ja, en daar is een nieuw selectieproces uit voortgekomen. En daar ben ik uit voortgekomen.
Oh. Jeroen, wat denk jij? Is het slim als beroepsorganisatie om juist iemand van buiten aan te stellen? Of moet je vasthouden aan het principe, wij kiezen iemand uit ons midden? Iemand die weet hoe het hier aan toe gaat. Iemand die weet wat er gevraagd wordt.
Ja, dat is ook weer een lastige vraag. Kijk,
kijk ook naar jou, maar ik sla er niet bewust over, hoor.
Oh, oké.
Okay. Slagen keur nooit je eigen vlees. Dat is natuurlijk de beroemde uitspraak. Maar in het geval van accountancy en notarissen en dat soort beroepsgroepen is het natuurlijk wel handig dat je in ieder geval wel wat weet van de principes, de mores en van de organisatie.
Dat weet de nieuwe voorzitter ook wel.
Nee, daarom. Dus daarop volgend, dat is wel een soort voorwaarde. En op het moment dat die voorwaarde is ingevuld, hoeft het niet per se een accountant te zijn. Als het dan een accountant of een partner is van een kantoor, zou je zelfs kunnen zeggen van nou, treed dan terug als partner en ga dan echt onafhankelijk optreden. Maar dat betekent dus wel als nieuwe voorzitter dat je partnerschip met Deloitte of whatever moet al opgeven. En dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
Maar Rilke, wat is slim om iemand van buiten te halen of juist iemand die door en door verweven is met de sector?
Ja, daar heb ik ook. Voor allebei is wat te zeggen. Ik vind eerlijk gezegd dat accountants, met name, en ik geef slash aan controllers, dat überhaupt eigenlijk iedereen die in het bestuur zit meer moet weten over menselijk gedrag, sociale psychologie. En ik denk dat daar ook de tijd voor rijp is. Ik zie ook dat bij de controllersopleiding dat er ruimte voor is om gewoon meer te leren. En dat moet geïntegreerd zijn in hun vak. Het is alleen maar op die fine. Het zit gewoon een soort paradigma van de agency-paradigma, noemen we dat. Hè? Maar gewoon allemaal op KPI's en compliance en risk en het rationele
perspectief. Is dat nog steeds zo? Want als je de accountant zou vragen, en dat heb ik hier gedaan, dan zeggen ze natuurlijk allemaal dat hun taak verandert omdat de maatschappij verandert.
Ja, maar zit dat ook in hun handelen? Snappen ze ook werkelijk wat er dus tussen mensen gebeurt? Hoe belangrijk processen zijn in relatie tot de uitkomst van het proces? Ik zie het aan mijn controllers dat ze er heel erg open voor staan, maar dat er wel heel veel nog geleerd moet worden. Dus ja, dat zie ik meer als oplossing.
We gaan naar iemand die kennelijk open stond voor een nieuwe baan. Wouter Bos, die vertrekt bij InvestNL, het investeringsfonds, en hij wordt topman bij verzekeraar Menzies. 4 jaar, dat is een redelijke termijn. Ik wil ook niet zeggen dat hij nou helemaal vastgeklonken was aan InvestNL. En InvestNL, dat was de investeringsbank, 1,7 miljard euro te besteden. Dat liep nog niet echt storm. Nee. De eerste jaren, zegt Wouter Bos zelf, omdat we zoveel aanvragen kregen. En we moesten natuurlijk wel een serieus selectieproces doorlopen met de bedrijven. Het ging een beetje lopen het afgelopen jaar. En er is 400 miljoen euro uitgekeerd, waarvan 300 miljoen euro aan investeringsfondsen.
Dat wou ik net zeggen, ja.
Nou,
ja.
Ik hou je de woorden uit de mond, omdat we allebei weten waar het over gaat. Ja. Is Wouter Bos, denk je, vertrokken omdat hij het niet voor elkaar kreeg? Of kreeg hij gewoon een mooie kans bij Menzies?
Nou, ik denk wel, dat is ook tweeënlijn. Kijk, enerzijds heeft hij het gewoon niet voor elkaar gekregen. Laten we wel wezen. Het is 100 miljoen zelf geïnvesteerd en de rest is via 300 miljoen via fondsen gegaan. 1,7 miljard op de plank. En ja, dan wordt ook gezegd, ja, corona kwam ertussen, et cetera. Nou, kan je zeggen, vanuit mijn praktijk of vanuit de M&A in zijn algemeenheid, private equity, venture capital heeft hoogtijdragen gedraaid de afgelopen jaren. Dus daar kan kan het niet aan liggen. Dus,
Wouter Bos was wel op zoek naar bijzondere projecten. Hij moest tegelijkertijd marktfalen oplossen. Dus daar instappen waar gebruikelijke investeerders zeggen, nou, dat is ons te riskant. En ook nog een marktconform rendement proberen te realiseren.
Nou ja, goed.
Het is niet eenvoudig, hè?
Nee, het is niet eenvoudig, maar hij had het in ieder geval wat beter kunnen doen. Laat ik het dan zo zeggen. De mogelijkheden waren er. Je had ook kunnen zeggen, als Wouter Bos zegt van, oké, we kunnen dat zelf niet. We gaan gewoon via fondsen, wat hij met die 300 miljoen heeft gedaan. Ja, dat heeft hij gedaan. Maar ja, dat had ook wel een miljard kunnen zijn. Waarom niet dan?
Nou, waarom niet? Dat zal ik je zeggen. Want ik heb het hem zelf gevraagd.
Oké.
En wel meer journalisten, moet ik er meteen eerlijkheidshalve bij zeggen. De kritiek zou ook niet mals zijn geweest als wij zomaar de kraan open hadden gezet en iedereen daarvan hadden laten profiteren. Nee, maar dat is wel een serieus te nemen club. En we kunnen niet zomaar ieder voorstel honoreren en zeggen, hier heb je het.
Nee, maar dat bedoel ik niet. Hè. Kijk, wat via fondsen loopt, daar zitten ook serieuze mensen. Daar zitten ook mensen die geld nodig hebben. En die kijken ook heel serieus naar proposities. Maar dan moet hij het zelf niet doen. Dan zit er dus een tussenfase in. En dat had best wel gekund. En dan had hij best kunnen uitleggen. Op deze manier is het helemaal niet gebeurd namelijk.
Wat denk jij dat hier gebeurd is? Je kunt Wouter Bos ook wegzetten als een bouwpastoren. Je bent een paar jaar bezig. Het lukt nog niet echt. En dan lijkt er ergens toch beweging in te komen. En ja hoor. Dan komt er een nieuwe baan.
Nou, ik heb echt me niet af te vragen waarom hij die move maakte. Ik was meer geïnteresseerd in waarom wil mens is hem. Ik had een hele andere manier van kijken naar dit vraagstuk.
Nou, jouw manier doet er ook toe. Waarom wil mens is hem?
Nee, het is meer van, kijk, je kunt heel makkelijk oordelen. Wij kunnen heel makkelijk zeggen, iemand anders had het beter gedaan. Maar ik doe dat soort, ik heb dat werk niet van hen en ik zie het alleen maar als één groot dilemma-spel. En ik denk dat je niet moet onderschatten hoe die compliance en het moeten voldoen aan heel veel regels en die overheid, dat zijn gewoon een soort muren om je heen, waarin je dan af en toe met een bik, je moet echt afbikken.
Dat zijn wel de muren die Wouter Bos kent, hè? Natuurlijk precies. Is hij ook dus gekozen zit door InvestNL, omdat hij de weg kent. En Menses doet dat misschien ook.
Nou, precies. Daar ging mijn punt een beetje van. Goh, Menses, wie wil je hebben? Want je ziet ook in de literatuur steeds meer aandacht voor de activistische bestuurder. En ik denk dat we daar een beetje naartoe moeten gaan, gezien alle grote vraagstukken die we hebben. Dus hoe krijg je ook de zorg nu meer richting gezondheid in plaats van ziekte? Je ziet wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 2 jaren. En dit soort mensen die natuurlijk eigenlijk bestuurders zijn al van oudsher, het risico is dat ze een soort van paradigma verkleeft. Dat woord heb ik eerder over gehad. Maar dat je dus overtuigd bent van je gelijk ten aanzien van governance. He, dus niet zozeer over de inhoud, maar hoe het hoort.
Maar, Wouter Bos is toch ook oud ziekenhuisbestuurder? Heeft bij KPMG gewerkt, was hij actief op dit terrein. Ja, dus hij zegt die sector is mij heel dierbaar geworden. Ja, hij weet misschien toch ook wel waar hij over praat.
Ja, maar hij zit in allerlei rollen als bestuurder. Dan heb je allerlei spelregels in de boardroom. Allemaal spelregels. Dit soort mensen kennen die spelregels. En ik denk dat we activisme nodig hebben op die spelregels. En dus eigenlijk een vernieuwende blik om eigenlijk ook dat governance systeem een beetje aan het wankelen te brengen. En ik vrees dat hij daar misschien iets te makkelijk in een automatische piloot ook weer aan de slag gaat bij Menses.
Wat denk jij van deze overstap, deze transfer?
Ik denk dat Menses ook een hele grote netwerken binnenhaalt. En dat is ook essentieel in de business waar zij in zitten. Absoluut.
Dus jij begrijpt het wel?
Ik begrijp het volkomen.
Jij begrijpt het ook, maar je hebt je bedenkingen.
Ik kijk er gewoon meer naar van, als je naar het geheel kijkt, zijn er allerlei aspecten. En ik kijk vooral met de governance blik. En daar zoek ik naar een activistische bestuurder.
Jullie activisme zit er weer op, in ieder geval in dit panel. Jullie hebben natuurlijk vast nog hele mooie plannen vandaag. Voer ze gerust uit. Marielieke Engbers, assistent professor aan de Vrije Universiteit. Associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En voor Jeroen Verkouteren zoeken we nog een functie. Een andere functie voor erbij. Maar hij is zeker ook verbonden aan fusies, factor bedrijfsovernames.
Oké, dankjewel.
Dankjewel, tot volgende keer.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.